Goed, mooi om hier vanavond te zijn op Urk, op deze Goede Vrijdag. Een beetje anders dan anders en we weten allemaal waar het door komt, door het coronavirus en de crisis die daardoor ontstaan is. Ik wil daar aan het eind van de preek kort nog iets over zeggen, maar ik wil eerst met jullie iets gaan lezen over die andere crisis, de crisis op Golgotha. En dat is ook de reden waarom we vanavond hier bij elkaar zijn, omdat we na willen denken over Goede Vrijdag. We gaan lezen uit Matteüs 27, een paar stukjes, en ik begin bij vers 27. Matteüs 27, vers 27. Daar staat dit. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuugden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Dan gaan we iets verder naar vers 37, tot en met 44. Daar staat, en zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen. Als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En dan het laatste stukje, vers 54 tot 56. En toen de hoofdman over 100 en zij, die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hem waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Goed, ik wil het hebben over jouw reactie op het kruis. En je ziet in dit stuk onder andere 3 verschillende reacties op het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Je ziet dat mensen spotten, je ziet dat mensen kiezen en je ziet dat mensen kijken. Spotten, kiezen en kijken. En over die 3 reacties wil ik het hebben, maar ik begin speciaal voor de kinderen met een voorbeeld. Jaren geleden, ik denk ergens eind 19e eeuw, was in Zuid-Afrika de Boerenoorlog. De Engelsen hadden daar ruzie, oorlog met de boeren. En bij die boeren had je een hele bekende generaal en dat was generaal de Larrey. En die generaal die had een aantal soldaten onder zich, maar één van die soldaten dat was zijn lievelingssoldaat. En hij vond die soldaat zo lief dat hij die bij wijze van spreken adopteerde als een zoon. Tot op een dag de Engelsen kwamen, die soldaat meenamen en hem vermoorden. Nou, die boeren waren natuurlijk woedend. En ze gingen op zoek en ja hoor, na een tijdje vonden ze de Engelsman die dat gedaan had, die lieve soldaat gedood had. En ze namen die Engelsman mee, gooiden hem voor die voeten van die generaal de Larrey en zeiden tegen die generaal: zullen we hem doden? Waarop die generaal zei: nee, geef hem brood en water. Dus terwijl die soldaat, die Engelse soldaat, eigenlijk had moeten sterven, was die generaal de Larrey hem genadig. Nou, de samenvatting eigenlijk van de hele preek, van het hele lijdensevangelie, waar wij hadden moeten sterven vanwege de zonde die we gedaan hebben, zegt God: ik ben degene die de straf voor jou draagt. Wat is dat eigenlijk een heerlijke boodschap. Je zou bijna zeggen, iedereen zou die boodschap wel moeten omarmen. Nou, laten we eens gaan kijken hoe de mensen in die tijd reageerden op dat geweldige feit dat Jezus stierf voor de zonde van de mens. Zoals ik al zei, de eerste reactie waar ik het over wil hebben is spotten. Als je goed leest in dit stuk, dan zie je dat Jezus door iedereen bespot wordt. Allereerst door de soldaten. En als je goed leest, dan zie je dat dat niet een klein clubje soldaten is, want er staat heel expliciet nadrukkelijk bij dat heel de legerafdeling om Jezus heen kwam staan. Nou, heel de legerafdeling, dat betekent 1000 man. 1000 man kan daar om hem heen gestaan hebben. Dus Jezus werd daar bespot door 1000 man en ze spelen koninkje met hem. Vervolgens zie je dat Pilatus hem bespot, want die hangt een spotbordje boven zijn hoofd. Je ziet dat de fariseeën en de schriftgeleerden hem bespotten. Je ziet dat iedereen die aan hem voorbij loopt hem bespot. En dan wordt hij uiteindelijk ook nog bespot door de moordenaar die aan de rechterkant hangt en de moordenaar die aan de linkerkant hangt. Dus je zou kunnen zeggen, Jezus wordt door iedereen uitgekotst. Er was toen nog geen kerk, maar je kunt heel goed zeggen, Jezus werd door mensen binnen de kerk als door mensen buiten de kerk compleet belachelijk gemaakt. Want dat is spotten eigenlijk. Spotten is niks anders dan iets of iemand belachelijk maken. Je zou zelfs kunnen zeggen, spotten is pesten. Kennen jullie dat, jongens? Dat je op school komt en je hebt nieuwe kleren gekregen van je ouders. En je bent het schoolplein nog niet op of ze moeten jou weer hebben. Jij bent altijd degene die gepest wordt. Of ze pesten je niet vanwege nieuwe kleren, maar vanwege je haarkleur of vanwege iets anders. Bij ons op de lagere school was dat ook zo. Er was een jongen, hij hoefde het schoolplein nog maar op te komen of ze hadden hem alweer te pakken. Nou, dat is spotten. Spotten is belachelijk maken of pesten. En dat is wat ze hier ten diepste met Jezus doen. Het klinkt oneerbiedig, maar dat is wat hier gebeurt. Iedereen, bijna iedereen, wil niks met Jezus te maken hebben. En als je ziet wat de manier is waarop ze hem pesten, waarop ze hem bespotten, dat is zo gemeen, zo laag. Kijk maar goed, ze pakken hem, als je goed leest, op 2 punten. Ze pakken hem op zijn koningschap, dat wat hij kwam doen, en ze pakken hem op zijn identiteit, dat wat hij is, de Zoon van God. Ze pakken hem op zijn diepste identiteit. En als je kijkt waardoor je dat kunt zien, dan zie je dat dat alles te maken heeft met hun godsbeeld. Kijk maar in vers 40. Daar zeggen ze, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. En dan komt het, als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Vers 42, als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Vers 43, hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Dus je ziet in deze verse tot 3 keer toe een zogenaamde als-dan redenering. En daar zie je de kern van het probleem waarom ze met Jezus spotten. Ze hebben een godsbeeld wat niet klopt. Ze zeggen, als jij de Zoon van God bent, dan. Als jij de koning van Israël bent, dan. Ze hebben een beeld van Jezus, ze hebben een beeld van de Messias, van een koning die komt met spierballen. Ze hebben het beeld van een koning die erop loslaat en Jezus laat zich slaan. Ze hebben het beeld van iemand die bij wijze van spreken door middel van macht en door middel van kracht de boel naar zijn hand zet. En dat doet Jezus niet, want hij doet niks terug. Jezus had miljoenen engelen kunnen sturen, maar hij doet het niet. Hij laat zich slaan en dat botste met het beeld wat zij hadden van God. En ik snap het heel goed. Moet je voorstellen, jongens, dat koning Willem-Alexander in december, houdt hij altijd een kersttoespraak, dat hij bij zijn kersttoespraak zegt, lieve mensen, ik vind het fijn om jullie te beschermen, maar ik moet jullie zeggen dat ik over 3 dagen aan het kruis ga. Want dat is de manier waarop ik jullie bescherm. Dat is toch belachelijk? Dat gelooft toch niemand? Dat slaat helemaal nergens op, om het maar zo te zeggen. Nou, zo moet die boodschap van Jezus en ook die daad van hem, dat hij daar hangt aan het kruis, bij de mensen uit zijn tijd zijn overgekomen. Jezus, die zei dat hij Gods zoon was en die hangt aan een kruis, dat botste zo met hoe zij dachten over de Messias en over de Zoon van God. Dat konden ze niet rondkrijgen in hun hoofd. En daarom bespotten ze hem. En daarom slaan ze hem aan een kruis. En we moeten heel goed opletten om die mensen niet te snel de schuld te geven. Want vandaag de dag gebeurt nog precies hetzelfde. Je ziet het bijvoorbeeld bij de islam. Ik weet nog, jaren geleden had ik contact met een jongen uit Kosovo, een hele lieve jongen. En ik had een gesprek met hem over het christelijk geloof. En toen zei hij tegen, en ik vertelde hem dat wij geloven dat Jezus voor onze zonde aan het kruis gestorven is. En toen zei hij, Kees, maar dat kan niet. Iemand anders die voor jouw zonde sterft, dat kan niet. Daar moet je zelf voor betalen. Daarom hebben de moslims ook zo moeite met Jezus. Ze geloven in hem als een profeet. Ze zijn diep gelovig, maar iemand die voor jou sterft, dat kan niet. Daar moet jij zelf voor betalen. Maar ook onder ons christenen hebben we soms een godsbeeld wat niet klopt met hoe het in de Bijbel staat. Sommige mensen maken van God een oude grijze man die elke fout van ons nauwkeurig opschrijft en die gaan als bange wezens door het leven. Dat is niet hoe het in de Bijbel staat. Sommige mensen maken van God een milieuactivist. Sommige mensen maken van God een knuffelgod, om het zo maar te zeggen. Die zo vol liefde is, dat zelfs als je zondigt, dat hij daar geen moeite mee heeft. Terwijl Jezus hier lijdt en sterft vanwege onze zonde. Sommige mensen maken God of Jezus tot het hoofd van een kerkgenootschap. Dat hadden ze in Korinthe ook gedaan. Hè? Daar hadden ze allerlei partijen in de gemeente. En dan zeiden ze, sommigen zeiden, onze partij is van Paulus. Sommigen zeiden, onze partij is van Petrus. En sommigen hadden zelfs Jezus tot het hoofd van een partij gemaakt. Dat heeft alles te maken met het beeld wat wij van God hebben. We kunnen zo de mist ingaan met die manier waarop God in de Bijbel schrijft en hoe dat niet klopt met hoe wij tegen God aankijken. En dat kan heel lang goed gaan, dat kun je vaak heel lang volhouden, dat kun je heel lang uithouden. Totdat je op een gegeven moment in je leven op een moment kunt komen dat God het net iets anders doet als jij verwacht had. Of dat je in de Bijbel net iets anders leest als wat je verwacht had. En dat je zo boos op God kunt worden dat je uiteindelijk afhaakt. En wij kunnen Jezus niet meer aan het kruis slaan, want dat is al gebeurd. Maar we zouden het wel willen. Dus wat die mensen hier doen, dat spotten met God en dat belachelijk maken met God, dat gebeurt vandaag de dag nog precies op dezelfde manier. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Terwijl Jezus hangt aan het kruis en hij inderdaad van dat kruis af had kunnen komen, zoals die mensen daar roepen, doet hij het niet. Terwijl Jezus duizenden engelen had kunnen sturen en al die spotters in één klap had kunnen wegvagen, doet hij dat niet. Dat is het evangelie. Dat hij blijft hangen terwijl hij het zomaar anders had kunnen doen. Hij blijft daar hangen voor ons. Juist voor die mensen die op dat moment met hem spotten, blijft hij toch hangen aan het kruis. Ook voor mij, ook voor u, ook voor jullie, voor ons allemaal. Hij komt niet van het kruis af. Dat is het wonder van Goede Vrijdag. Dat hij blijft hangen. Terwijl God bezig is, er staat in 2 Korinthe 5 vers 20, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Terwijl God daar bezig is om de wereld met zichzelf te verzoenen, zijn de mensen nog bezig om Jezus te bespotten. Op dat moment. En toch geeft Jezus niet op. Corrie ten Boom heeft gezegd, het evangelie weegt 4 ons. Een ons is 100 gram, hè. Het evangelie weegt 400 gram. Ik zal het voorlezen wat ze bedoelt. Onnaspeurlijke liefde, onnaspeurlijke vreugde, onuitsprekelijke genade en een onuitsprekelijke dood. Een evangelie van 4 ons, dat Jezus blijft hangen aan dat kruis terwijl wij hem bespotten. Jezus hangt niet alleen aan het kruis voor de zonde die wij gedaan hebben, hij hangt ook aan het kruis voor de zonde die op dat moment, terwijl hij gekruisigd werd, op dat moment plaatsvonden. Eerste reactie, spotten. Tweede reactie is kiezen. Dan gaan we naar vers 54. En dan moet je goed lezen wat er staat. Er staat, en toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. Deze hoofdman die was waarschijnlijk belast met de executie van Jezus. Die voerde alles uit. En hij staat daar recht voor Jezus, als je in Marcus leest. En aan het begin van de kruisiging en ook daarvoor denk ik dat hij gespot heeft. Want al die soldaten die waren aan het spotten. Maar gaandeweg die kruisiging wordt zijn spotmond veranderd in een geloofsmond. Want aan het begin van die kruisiging spot hij nog met Jezus, maar aan het eind zegt hij werkelijk, dit was Gods Zoon. En je moet goed lezen, hij is niet de enige die dit zegt, hè? Want er staat, en zij die met hem Jezus bewaakten. Dus hij en al die soldaten zeggen precies hetzelfde. Dit is zo bijzonder, want die volksgenoten van Jezus, die stonden daar en die zeiden, als jij Gods Zoon bent, dan. Maar ze geloven er helemaal niks van. En hij is een heiden, hij weet helemaal niet zoveel van God af en hij geloofde uiteindelijk wel. Dat is de humor van God. Terwijl zijn eigen volk, Jezus' eigen volksgenoten, hem niet geloven, gelooft deze heiden het wel. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat hij als heiden wel gelooft, terwijl hij nog maar heel weinig van Jezus af weet. Hoe kan het nou dat hij als heiden wel gelooft, terwijl al die mensen daaromheen staan te spotten. En hij uiteindelijk, terwijl hij eerst zelf Jezus kruisigt, toch in Jezus gaat geloven. Dan moeten we ons bij dat geloven ook weer niet heel veel voorstellen. Hij wist denk ik nog bijna niks. Letterlijk staat er in de grondtekst, werkelijk, dit was een godenzoon. Maar hij komt toch met een belijdenis. Hij gaat toch in tegen die spot. Hoe kan dat nou, dat hij zo verandert? Hoe kan dat? Hij had natuurlijk al heel wat executies uitgevoerd, maar deze man, Jezus, die hier lijdt, zo had hij nog nooit iemand zien sterven. Iemand die daar aan het kruis hangt en die niet staat te schelden, die daar niet voor zichzelf hangt, maar die liefde geeft, die bidt voor zijn moordenaars. Iemand die vraagt om vergeving voor zijn moordenaars. Iemand die om zijn moeder denkt. En iemand die op zo'n manier sterft. Daar wordt hij uiteindelijk zelf door veranderd. Dat is mooi, hè? Terwijl hij daar staat, wordt hij veranderd. Want hij maakt uiteindelijk een keuze voor God. Een keuze voor de Heer Jezus. En ik zei net, je moet daar niet een soort voorstelling bij maken, alsof hij alles van het christelijk geloof weet. Helemaal niet. Maar hij maakt wel een keuze om te zeggen dat dit de Zoon van God is. Nou, daar is soms heel veel over te doen, hè? Moet jij nou een keus voor God maken of maakt God nou een keus voor jou? Dit verhaal laat zo mooi zien hoe dat nou in de praktijk vaak gaat. Dat is soms een beetje een valse tegenstelling. Sommige mensen zeggen je moet voor God kiezen en andere mensen zeggen maar God kiest voor jou. In dit verhaal zie je dat er een valse tegenstelling is. Want hoe gaat het nou bij deze man? Nou, in het begin is hij nog helemaal geen gelovige. In het begin staat hij daar en hij staat te spotten. Maar alleen door te kijken naar Jezus en te zien wat er met Jezus aan het kruis gebeurt, wordt hij uiteindelijk zo omgedraaid dat hij geen andere keuze heeft om voor Jezus te kiezen. Dat is hoe het heel vaak gaat. Wij kunnen tegen mensen zeggen, je moet voor de Heer Jezus kiezen. Wij kunnen tegen mensen zeggen, je moet geloven. Maar op het moment dat God zelf iets in hem bewerkt, dan worden ze bij wijze van spreken van binnen door God aangeraakt. Er is een filosoof geweest die heeft gezegd, Christus sloop als een vriend mijn hart binnen. Christus sloop als een vriend mijn hart binnen. Zo is het bij mij eigenlijk ook gegaan. En heb je nog heel veel vragen en dan komt er nog heel veel op je af. En dan weet je echt niet alles gelijk zeker, dat kan wel. Maar Christus sloop als een vriend mijn hart binnen. Door wat deze man ziet bij de Heer Jezus. Door wat hij ziet, ook van die tekenen, van die aardbevingen. Kan hij uiteindelijk niks anders dan een keus maken voor God. Daarom is het ook zo belangrijk om te kijken. Kijken naar wat er met de Heer Jezus gebeurt. Lees in je Bijbeltje. Daar kun je zien wie God is. Daar kun je zien wie de Heer Jezus is. Laatste reactie. Dat is kijken. Vers 55. Er staat in vers 55. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Nou, die kruisingsgeschiedenis die eindigt dus met een groep vrouwen die kijken naar het kruis. En dat vind ik zo mooi, hè. Het zijn geen ramptoeristen die met hun neus vooraan staan. Dat zie je heel vaak bij een ongeluk, hè. Dan zijn er van die ramptoeristen en die willen alles zien. Ja, het zijn geen ramptoeristen. Ze staan juist in de verte. Jullie denken, waarom stop ik even? Maar ik zie iemand hier in de zaal zitten, maar jullie weten niet wie het is. Daar wou ik even iets tegen zeggen, maar dat laat ik eventjes, want dan wordt het, dan weten de mensen niet waar ik het over heb. Het zijn geen ramptoeristen, ze staan juist in de verte. En er staat dat ze vanuit Galilea Jezus gevolgd zijn om hem te dienen. Ze dienden hem met, ik denk met goederen, misschien wel met geld, misschien wel met eten. En juist op het moment dat Jezus het moeilijk heeft, dat Jezus hier hangt aan het kruis, haken ze niet af. Ze blijven naar hem kijken. Die discipelen die zijn weggevlucht, hè, in de hof van Gethsemane, maar die vrouwen die staan hier. Ze staan niet vooraan, maar ze staan van een afstandje. En ik kan me voorstellen dat ze het zo moeilijk gevonden hebben. En toch blijven ze naar hem kijken. Ze willen zien wat er met hem gebeurt. Juist ook in deze moeilijke tijd. Juist ook terwijl Jezus hier hangt aan het kruis. Ik denk dat ze er heel weinig van begrepen hebben. Dat ze gedacht hebben, hebben we zo iemand gevolgd die hier uiteindelijk hangt aan een kruis. Toch blijven ze kijken. En ik denk dat ze daarmee, ik denk dat je dat zo wel kan zeggen, een voorbeeld zijn voor christenen van alle tijden, ook voor ons. Dat we moeten en mogen blijven kijken naar het kruis van de Heer Jezus. Nou, hoe kun je dat doen? Hoe kun je vandaag de dag praktisch kijken naar het kruis? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat we in het geloof of in de gemeente of waar we ook zijn, dat we dat kruis altijd centraal zullen blijven laten staan? Zoals Luther heeft gezegd, in het kruis ligt onze theologie. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Nou, ik wil een paar dingen zeggen. Je kunt er veel meer over zeggen. Zorg dat je ergens in je huis, op een plek waar je veel bent, een kruis hebt. Misschien een kruis om je nek, misschien een kruis aan de muur. Ik kreeg van de week een bericht van een meisje, die had een kruis gemaakt, had ze geloof ik op de schoorsteen gezet. Zodat je elke keer kijkt naar dat kruis. En weet, oh ja, hier gaat het om. Het tweede is, probeer je juist in deze tijd te verdiepen in wat het kruis nou eigenlijk betekent. Soms dan denken we misschien, omdat we horen, Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, dat dat het enige is. En als je dat heel vaak hoort, dan raakt het je nauwelijks meer. Herken je dat? Dat het je nauwelijks meer raakt, omdat je het zo vaak gehoord hebt. Daarom is het juist zo mooi om jezelf erin te verdiepen. Ik had nog een boek mee willen nemen, wat ik jullie wilde laten zien, maar dat ben ik vergeten. Dat is een boek van John Stott. Sommigen kennen het misschien, dat is een heel dik boek. En dat boek dat heet Het Kruis van Christus. En dat is zo'n mooi boek. Daar staat gewoon, nou niet alles, maar wel heel veel in over dat kruis van Jezus. Over die verschillende kanten die dat kruis heeft. En het is echt belangrijk om je daarin te verdiepen. Anders kan het zomaar iets worden, iets afgestompt. Ja, Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Ja, ja. Juist als je zulke soort boeken leest, natuurlijk ook de Bijbel. Maar juist ook door zulke soort boeken wordt je geloofsleven weer verdiept. En het derde wat je kunt doen, heb ik geleerd van een voorganger, is elke morgen als je opstaat en je staat voor de spiegel. Of als sta je niet voor de spiegel, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je even jezelf tot de orde roept en zegt, Jezus is voor mij gestorven. Jezus is door mij gestorven. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En ik ben met hem gekruisigd. Niet alleen op Goede Vrijdag. Elke dag van de week. Ja, kijken naar het kruis. Het belang van het kruis. Ook een Zuid-Afrikaan trouwens. Er was een Zuid-Afrikaanse voorganger. Die kwam een heel aantal jaren geleden kwam die naar Nederland toe. En toen was hij bij een groep christenen. En toen zei hij op een morgen, geloof ik, ik heb vannacht gedroomd. Ik heb gedroomd over het kruis. Nou, en hij ging die droom vertellen tegen die christenen. Hij zei, ik heb gedroomd. Misschien ken je het voorbeeld. Ik heb gedroomd dat er een kruis stond. Hij zei, en jullie waren allemaal bezig om een klein spijkertje bij dat kruis te slaan. Dus daar kwam de een aan, die sloeg er een spijkertje in. Daar kwam er een ander, die sloeg er een spijkertje in. Enzovoort, enzovoort. En hij zei, ik wil jullie waarschuwen. Dat spijkertje, dat gaat om dingen die niet per se verkeerd zijn. Dat gaat om dingen die bijzaak zijn. Dus de een wil een spijkertje bij het kruis slaan, die zegt, het gaat over de eindtijd. Een ander wil een spijkertje bij het kruis slaan, die zegt, het gaat over de gave van de geest. Weer eentje wil een spijkertje bij het kruis slaan, die zegt, het gaat over de doop. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen waar je over van mag verschillen. Maar op het moment dat dat soort dingen de plaats van het kruis in gaan nemen, dan drijf je langzaam af van de centrale boodschap van het evangelie. Het kruis van de Heer Jezus. En ik denk dat dat voor ons allemaal een uitdaging is, om het zomaar te zeggen. Dat we het kruis centraal blijven stellen. En al die andere dingen, dat is goed om daar met elkaar van over gedachten te wisselen en samen te kijken wat de Bijbel erover zegt. Maar het kruis moet centraal blijven staan. Laten we blijven kijken naar het kruis. Hè, waar wij het af lieten weten, maar waar Jezus het niet af liet weten. En waar Hij voor ons de volle 100% gaf om ons te redden. En toch is dat kruis niet het enige waar we naar mogen kijken. En dan kom ik bij waar ik het aan het begin over had. Dan kom ik bij dat coronavirus. Daar wil ik toch iets over zeggen. Want zo'n 3 dagen voordat Jezus stierf aan het kruis, heeft hij iets anders gezegd waar wij ook naar mogen kijken. Als je een Bijbel bij je hebt, nee, sla dan open als je wil bij Lucas 21, vers 28. Lucas 21, vers 28, en ik begin even bij vers 27. Daar staat er, en dan zullen zij de Zoon des mensen zien, komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dit is zo'n belangrijke tekst. Jezus zelf, vlak voordat hij sterft, een paar dagen daarvoor, zegt tegen ons, als deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, dat is 1, en hef je hoofd omhoog, omdat je weet dat je verlossing nabij is. Dus het staat er 2 keren, omhoog kijken en hef je hoofd omhoog. 2 keer, dus dat is heel duidelijk. Nou, waarom zegt hij dat nou? Hij zegt, als deze dingen beginnen te geschieden. En als je dan kijkt waar hij het daarvoor over heeft gehad, in Lucas, maar ook in Matthäus, als je dat samen, dan zie je dat Jezus daar antwoord geeft op de vragen van de discipelen. De discipelen vragen zich dingen af over de tempel, maar die vragen zich ook dingen af, ik vat het even samen, over de dag van de wederkomst, de oordeelsdag, en over de komst van de Zoon des mensen. En die willen heel graag weten wanneer dat is. En dan zegt Jezus, het precieze tijdstip weten we niet, dat weet alleen de Vader in de hemel, maar, zegt hij, ik zou jullie wel tekenen geven. En dan noemt hij ongeveer 20 tekenen. En dan zegt hij, die wederkomst van mij, dat kun je vergelijken met een geboorte. Hij noemt de wederkomst zelfs letterlijk een wedergeboorte. Matthäus 19. En een geboorte, degene die erbij hebben gestaan, bij een geboorte die weten, die gaat, dat gaat altijd gepaard met weeën, daar begint het mee, en dan met persweeën, en dan komt uiteindelijk een geboorte. Dus dat zijn 3 fasen. Nou, als je kijkt naar die fase van de weeën, de tekenen die dan gebeuren, dan zien we dat 1 van die tekenen besmettelijke ziekte is. Besmettelijke ziekte. Zo zie ik persoonlijk ook dat coronavirus. Dat coronavirus is een teken voorafgaand aan de wederkomst van Jezus. We weten niet hoe lang het nog duurt. We weten niet wanneer de persweeën beginnen, om het zomaar te zeggen. Maar het is een teken van de wederkomst van Jezus. Waarom is dat nou zo belangrijk? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, er zijn altijd ziekten geweest. Ja, dat klopt. Nou, als het een teken is van de wederkomst van Jezus, dan weten wij dus dat het coronavirus een bewijs is, zouden we kunnen zeggen, dat Jezus terugkomt. Elke keer dat je in het nieuws hoort over dat coronavirus, hoe verschrikkelijk het ook is, mogen wij weten. Het is een zeker teken dat Jezus terugkomt. Elke keer dat we het met elkaar hebben over dat coronavirus, mogen we weten, Jezus komt terug. En ik doe niks af aan al die verschrikkelijke gevolgen van die coronacrisis, want dat is heel heftig. Een vriend van mij werkt op de IC en dat is echt erg wat er allemaal gebeurt. Maar we mogen weten, Jezus zegt, ik heb het jullie voorzegd, zodat we er niet door verrast zijn. We moeten niet de hele boel bagatelliseren en denken van, ja, dat maakt allemaal niks uit enzovoort. En we moeten niet zo overdreven doen, zeker niet. Het is een teken van de wederkomst van Jezus. Ik geloof ook dat een voorbereidingstijd is voor dingen die nog staan te gebeuren. Dat we nu leren, terwijl we niet samen kunnen komen met elkaar, dat we nu leren bij wijze van spreken, hoe gaan we om met zulke soort situaties. Misschien komt hier ook wel vervolging in Nederland, is er al, maar nog niet op zo'n grote schaal als in andere landen. Dus ik zie het ook als voorbereidingstijd, maar ik zie het vooral als een teken van de wederkomst van Jezus. En tegelijkertijd denk ik, van de week was ik aan het lezen, waren we met de kinderen aan het lezen uit de kinderbijbel. En toen lazen we dat verhaal van die 10 melaatsen, weet je wel. Die 10 melaatsen die komen bij Jezus. Ze worden alle 10 gelezen, alle 10 genezen. Hoeveel komt er terug? Eentje. 10% komt terug bij Jezus. En ik zat bij mezelf te denken, dat zei ik ook. Stel nu dat deze hele coronacrisis weer achter de rug is, hè, want dat uiteindelijk zal dat denk ik wel weer overgaan. Hoeveel procent van de mensen dankt God dan dat het over is gegaan? Hoeveel procent van de mensen keert zich dan nog terug tot God? Ik denk dat 90% gewoon weer doorgaat op de oude voet. En dat zijn echt niet alleen mensen die binnen de, of die buiten de kerk leven. Daar moeten wij ook voor waken. Dat we nu helemaal er vol van zijn en denken, oh ja, dat is het teken van de wederkomst en dan is het voorbij en dan leven we weer gewoon verder. Nee, die Samaritaan die kwam terug. Hij brak zelfs de wet, want hij ging niet naar de priester. Hij kwam terug bij Jezus om hem te danken. Dus laten we ook in deze tijd en in al die dingen die nog zullen komen, vervolging enzovoort enzovoort, ons hoofd opheffen en weten dat Jezus terugkomt. En we mogen weten, ooit komt er een dag, zeg ik ook tegen de mensen thuis, ooit komt er een dag dat de hemel open zal gaan. En er staat in 1 Thessalonicenzen 4 dat Jezus neer zal dalen uit de hemel onder bazuingeschal. Wat een geweldig, indrukwekkend gezicht moet dat zijn. En dan zullen de doden die in Christus gestorven zijn, eerst opstaan. Heeft u iemand die overleden is? Heeft u een geliefde die gestorven is en waar u veel verdriet om heeft? Er komt een tijd dat ze op zullen staan. En nadat de doden die overleden zijn in Christus eerst opgestaan zijn, zullen wij samen met hen Jezus tegemoet gaan in de lucht. Hoe dat precies zal zijn, weet ik niet. Er waren twee monniken en die hadden onderling afgesproken. Degene die van ons, is een verhaaltje, degene van ons die sterft, als eerste sterft, die komt later terug om aan die andere monnik te vertellen hoe het daar was in de hemel. En een van die monniken die stierf en die kwam terug bij die andere monnik. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar daarom is het ook een verhaaltje. Maar Corrie ten Boom heeft verteld, dus dan mag ik het ook. En hij komt terug bij die andere monnik en die monnik zegt, en hoe was het? Hij zei totaliter aliter. Totaal anders. Dus alles wat wij ons er nu bij indenken, het is totaal anders. Het is totaal veel mooier. Maar die dag komt dat Jezus terugkomt. Van boven naar beneden. En wij van onder naar boven. En dan zullen we hem ontmoeten in de lucht. En wat zegt Paulus dan? We zullen altijd bij de Heere zijn. Het laatste wat ik wil zeggen is dit. Als Jezus terugkomt, hoe zullen we hem dan herkennen? Er zijn allerlei valse Christus, hè, die tekenen doen. Had je in Egypte ook. Hoe zullen we Jezus herkennen? Kijk naar zijn handen. En kijk naar zijn zij. Want in zijn handen en in zijn zij staan de tekenen van de kruisiging waar hij voor ons stierf en waardoor hij nooit meer van die littekens afkomt. Hij wil er niet meer van af. Zoveel liefde heeft hij voor ons gehad. Amen.